Amen. Ik denk, wat ik vorige keer ook al zei, ik ben geen beroepsprediker. Als ik ergens uitgenodigd word om te spreken, dan ga ik vragen, Heer, wat mag ik spreken? Dan heb ik geen afgeronde preken, dan moet ik het weer helemaal opnieuw gaan ontdekken. En zo was ik al een paar maanden met de uitnodiging bezig om hier te komen. En dan vind ik het zo frappant dat als ik hoor wat God spreekt via het podium, ook door de zangleider. En ook nu door de dingen. We begonnen met Kashmir en nu Irak. Dat ja, het onderwerp wat ik met u wil gaan behandelen helemaal klopt met wat de geest wil zeggen. Wat de geest wil doen. Wat de geest voor u wil doen. En ik ga er even vanuit deze ochtend dat we allemaal de Heer Jezus kennen. Daar ga ik gewoon even vanuit. Dus als ik straks in mijn boodschap dingen zeg, dan heeft dat niks te maken met het feit dat u zich kunt afvragen, ben ik wel gered of ben ik niet gered? Ik ga er even vanuit dat u allemaal een kind van God bent. En dan hoop ik ook dat allemaal, alle mensen de Vader kennen. Daar is ook weer een verschil in. Je komt tot geloof door de Heer Jezus Christus. Hij is de waarheid. En als hij, als de Vader, de Heer Jezus aan u openbaart, ja, hè, misschien heeft u dat ook wel ervaren met de Bijbel. Vroeger toen ik God nog niet kende, ik ben wel in een kerk opgegroeid, maar ik heb hem pas leren kennen toen ik 30 jaar oud was. Maar als ik dan met vrienden bezig was, zo, dan waren we aan het discussiëren van hoe zit het nou in elkaar, die schepping, kan het allemaal wel, dat klopt toch allemaal niet. En er zitten van die dingen in die helemaal niet kloppen. En dan was je hele nachten was je daarmee bezig en een beetje bier erbij en een beetje alcohol erbij. En maar discussiëren en je kwam er maar niet uit. Je komt er ook nooit uit. Totdat je de Heer Jezus in je hart toelaat. En je gaat dan die Bijbel lezen, dan wordt het ineens een heel nieuw boek. Dus één dat het boek is van mij geschreven, het klopt helemaal. Dat woord is zo perfect. Maar dat komt omdat de Heer Jezus, de waarheid, in je hart komt. En als hij dan in je hart komt, je hebt hem toegelaten in je hart, dan heb je eeuwig leven. Een geweldige toekomst heb je dan. En is het zo fijn dat in die fase dat de Heer Jezus je weer de Vader laat leren kennen. Dat is ook zo geweldig fijn als je papa kent. God de Vader, om hem te kennen, echt te weten. Jij bent, dat denk ik dan bij mezelf, dan ben ik dat kleine jongetje weer. En ik mag met papa gaan spelen, ik mag met papa gaan wandelen. Ik mag alles met hem doen, ik mag bij hem komen zitten. Ik ooit een keer liet hij me dat zien, die troon van hem. Dat is niet een smal stoeltje, nee, dat is een hele brede troon en dat is ruimte. En dan, ene keer nodigde hij me uit om bij hem te komen zitten op die troon. En vanuit die troon liet hij me dingen zien. Dan ben je lekker bij papa en dan slaat hij zijn arm om je heen. Het is zo geweldig fijn om de Vader te kennen. En er komt een moment dat de Heer Jezus alles overgeeft aan de Vader. En dat is zo geweldig. Maar de Heer Jezus die zei ook toen hij hier op aarde was, jongens, ik ga sterven. En we kennen allemaal dat verhaal. En als ik dan in de hemel ben, dan komt er een andere trooster. Dan ben ik er niet meer om te troosten, maar dan komt er een andere trooster. De geest van de waarheid, de Heilige Geest. En die is van zo ontzettend veel belang. Die is zo essentieel in de gemeente. En het doet mij verdriet dat we hem zo weinig eren. Terwijl die net zo belangrijk is als de Vader en de Zoon. Niet voor niets spreekt de Bijbel erover dat als we zondigen tegen de Heilige Geest, dat we dan reddeloos verloren zijn. En wees nou niet bang, u hoeft niet bang te zijn als u hier zit. Er zijn sommige mensen die zijn bang. Ik ben ooit eens in een psychiatrische inrichting geweest bij iemand. En die zat daar omdat hij dacht dat hij gezondigd had tegen de Heilige Geest. Ik zeg, lieve broer, dat is niet waar, dat is een leugen, je gelooft in een leugen. Want je hebt niet gezondigd tegen de Heilige Geest. Want als je gezondigd hebt tegen de Heilige Geest, dan heb je er geen moeite meer mee. Dan heb je er helemaal geen last van. Op het moment dat u denkt, zou ik misschien gezondigd hebben tegen de Heilige Geest, dan is het gelijk een leugen, dat mag u dan gelijk weten. Want dan, als je dat gedaan zou hebben, heb je er totaal geen last. Hitler zal er helemaal geen problemen mee hebben gehad. Maar als de Heilige Geest de plaatsvervanger van de Heer Jezus in ons midden is. En we geven hem niet die eer en niet die kans en niet die mogelijkheden om met ons te doen wat hij zo graag zou willen. En we hebben hem zo keihard nodig. Want denk nou eens aan Kashmir, met Ina en alles wat daar gebeurt. Hoe moet je daar nou voor bidden? Of Irak, hoe moet je daar nou voor bidden? Het is bijna niet te doen. En een van de gaven van de geest die je God gegeven heeft, en ik ga niet dopen met de Heilige Geest deze ochtend, mocht dat belangrijk zijn, dan de oudsten die weten daar wel raad mee. Maar die gaven, en ik ga het ook niet uitgebreid over al die gaven hebben, ik ga alleen zeggen dat we ze gewoon geweldig keihard nodig hebben. En dat is ook de tongentaal. Dat is er dan één van die voor ons allemaal geldt, ook die andere, want het is, laten we eerlijk zijn, ik zeg het wel eens tegen de mensen. Je wordt christen. Je laat Jezus in je leven toe. Hij mag in je leven komen. En je bent zijn eigendom. En dan zou het toch niet eerlijk zijn als God dan op dat moment denkt, zo, nou ben je mijn eigendom en nu zoek ik het verder maar uit. Dat zou toch niet eerlijk zijn. Ik vergelijk het met kinderen vaak. Als ik weer op het kinderkamp bezig ben, dat vind ik altijd heerlijk. En denk ik ook, als ik kinderen kan duidelijk maken, dan moet ik het ook ouderen kunnen duidelijk maken. Dan denk ik, als je timmerman wil worden, dan ga je naar een school waar je timmerman kunt worden. En je hebt die opleiding gevolgd en je bent een geweldige timmerman geworden. Je kent alle facetten van het vak. Je weet alles. Je bent een geweldig cum laude geslaagd als timmerman. Maar als je geslaagd bent als timmerman en je krijgt geen gereedschapskist, geen hamer, geen zaag, geen bijtel, geen weet ik veel wat. Wat doe je dan met al die kennis? Dan heb je nog niks. Dan bereik je nog niks als timmerman. En nu ben je christen geworden. En heeft God je zo'n geweldige mooie gereedschapskist gegeven. Met een woord van wijsheid. Met een woord van kennis. Met geloof. Met tongentaal. Met vertaling van tongen. Met profetie. Genezing. Zit er allemaal in. Dat heeft God aan u gegeven. Door de doop met de Heilige Geest. Want ik hoop dat u allemaal ooit eens voor de eerste keer, maar nu dagelijks bij herhaling gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dan gaat die gereedschapskist, die gaat werken. En het is voor ons allemaal. Dat is allemaal. En ik neem alleen als voorbeeld die tongentaal, omdat die ook voor allemaal is. Daar wil ik eens even wat meer de nadruk op leggen. Omdat we die op dit moment zo geweldig hard nodig hebben. En er zijn mensen die denken dat ze die niet nodig hebben. Maar lieve mensen, we hebben die zo keihard nodig. Want ik weet niet meer wat ik bidden moet als ik al die puin over de wereld zie gaan. Terwijl ze ons gebed zo geweldig hard nodig hebben. Ik loop ook dan in het bos te wandelen. En dan weet ik het ook allemaal niet meer. Ook voor mijn eigen kinderen niet. Ik weet soms voor mijn eigen kinderen niet hoe ik voor ze moet bidden. Maar dan heb ik van God die tongentaal gekregen. Om hem te aanbidden. Of schiet me nu eens te binnen wat ik ook heel vaak zeg tegen mensen. Ik liep een keer in het bos. Dat was nog in Zeewolde, want daar kon je heerlijk in de bossen wandelen. Dan heb je echt de uitgestrekte bossen waar je dan lekker doorheen kon struinen. En dan liep ik te bidden. En op een gegeven moment liep ik te bidden en maar te vragen. En ik was me aan het verzoeken allemaal. Oh Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat en wilt u daar en wilt u zus en wilt u zo en wilt u hier. En zo ineens zegt God tegen me, maar Jan, vertel me nou eens, hou je van me? Ja, natuurlijk hou ik van u. Dus ik begon te vertellen, Heer Jezus, ik houd van u. Ik vind u heel erg lief. Ik vind u super lief. Ik vind u heel erg lief. En u bent de schoonste van 10.000. En ja. En toen sprak de Heer, maar ook in die taal die je van mij hebt gekregen. Kun je toch vertellen hoeveel je van me houdt? En het was voor mij zo'n geweldig wapen. Dat is voor mij het grootste wapen wat ik ooit gekregen heb. Van de Heer, als ik het niet meer eventjes niet zie zitten, dan ga ik gewoon in tongen bidden. En dan moet ik soms wel eens een beetje weerstand. Soms moet je dingen wel eens doorheen breken. Heeft dat trouwens gemerkt ook met de muziek. In het begin moesten ze er doorheen breken. Dat was eventjes even flink strijd moest er geleverd worden om even door te breken. Dat lag niet aan de muzikanten. Maar dat lag aan ons. Wij kwamen natuurlijk vanuit die wereld. Misschien hadden we wel tot gisteravond laat naar Ajax en Feyenoord gekeken, weet ik veel. Waren we nog bezig met PSV die verloren heeft of zo, weet ik veel. Waar we allemaal vol van zouden kunnen zitten. Ja? En dan komen we hier. Met al onze verhalen, allemaal dingen waar we mee bezig zijn. En dan gaan de muzikanten spelen, dan moeten ze ergens doorheen. Nou, dat had ik ook om te vertellen hoeveel ik van de Heer hield. Nou, dan begon ik te vertellen, Heer, ik houd van u. U bent zo geweldig. En u bent zo'n geweldige lieve papa. Tjak, harun, kitara, mama, rontapi, gamakara, dora, sonti. Nou, dan ging ik zo een half uur lekker de Heer in tongen bidden. En zo ineens kreeg ik iets in mijn gedachten. En ik, oh ja, Israël. O tjabarussa, rontiku, machara, o metanjahu, tjamarakatara, sintiki, machira, duki, borst. Want weet ik veel hoe ik bidden moet voor Israël. En de Bijbel heeft verteld dat ik voor Israël moet bidden. Dat is een opdracht. En weet je, en dat wil ik echt ook in deze gemeente zeggen, dat is een keiharde opdracht. En in het begin van Genesis tegen Abraham, zegt God tegen Abraham, Abraham, in jou zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En wie jou zegent, zal gezegend worden. En wie jou vervloekt, die zal vervloekt worden. Maar als ze jou zegenen, dan zullen ze gezegend worden. En het is zo, lieve mensen, we kunnen een geweldig stuk zegen gaan missen als we niet bidden voor Israël. Maar ik weet ook vaak niet hoe. Ik probeer me te verdiepen erin, ik leer het een en ander. Ik wil graag meer weten ook over Israël en ook de situatie daar. En ik weet van dingen, ik kan huilen als ik denk aan de soldaten. Ik kreeg een filmpje van soldaten. Israëlische soldaten, er schijnen hele dorpen in Noord-India te zijn. Waar ze helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. Deze soldaten na 3 jaar dienst, dan krijgen ze een uitkering omdat ze 3 jaar in dienst hebben gezeten. En dan heeft die angst ze zo te pakken genomen dan om in de ontspanning te komen. Gaan ze naar Noord-India en dan zijn er van die goeroes die ze helemaal misleiden. En ze raken allemaal, er zijn hele dorpen met verslaafde Joodse militairen, jongens en meisjes. En dat doet mij pijn. Daar moeten we voor bidden. Daar moeten we God vragen om ze te beschermen. We moeten daarmee bezig zijn. Het is Gods oogappel. Israël is Gods oogappel. En hij vraagt het. En hij zegt ook nog, als je het doet, dan ga je gezegend worden. En we zijn soms van die rare mensen. Dan doen we het niet. En de volheid van de Heilige Geest, dan rommelen we ook wat mee. We zitten niet vol van de Heilige Geest. We spreken niet meer in tongen. We vinden zelfs een beetje rare mensen. Zeggen ook, ja, als Herman Boon, want bij Herman Boon is dat natuurlijk ook zo. Hoor, als die Herman Boon zo in tongen moet spreken. Nou ja, vind ik goed. Moet hij weten. Voor mij hoeft het allemaal niet. Mensen, we hebben het nodig. We hebben het zo geweldig, keihard nodig. Het is een gave die in u zit als u gedoopt bent met de Heilige Geest en er dagelijks weer voor open staat om bij te vullen. En waarom zijn we vaak zo zwak? Ik moet eens even kijken. Ik heb even een sterke jonge man nodig. Wil jij me even helpen? Ik heb hier een leeg blikje. En die mag jij in elkaar drukken. Zo. Ja. Dat stelt niks voor, toch? Dat stelt helemaal niks voor. Ik heb hier ook een vol blikje. Ga je proberen? Ga maar eens proberen. Dat lukt je niet.
Dank u wel.
Maar lieve mensen, zo is het ook met de Heilige Geest. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan doen al die dingen je niet pijn die je nu pijn doen als je iets hoort of zegt of gedaan wordt of weet ik veel wat. Want dan ben je stevig omdat je vol bent van de Heilige Geest. Omdat je al die dingen in de gemeente, laten we nou eerlijk zijn, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal stakkers. Koningskinderen weliswaar. Maar in onze gevoelens, in onze emoties, in ons natuurlijk stukje leven wat we hier ook op deze aarde hebben. We moeten eerlijk zijn, dat hebben we ook. We zijn geest, ziel en lichaam. Ja? We willen allemaal uit de geest leven, maar dat lichaam hebben we wel. En die ziel die hebben we wel en daar moeten we wel rekening mee houden. En die is zwak. Maar die kunnen we overwinnen als we net zoals dat blikje
cola, helemaal vol zijn van de Heilige Geest en ook de tongentaal gaan hanteren. Ook om te bidden voor Gods volk. En ik hoop dat u allemaal gaat bidden. Ik werd een paar maanden geleden gevraagd in de gemeente om te komen spreken over Israël. En dat doe ik natuurlijk geweldig graag om wat over Israël te delen. Want ja, ik hou van Israël. En waarom hou ik van Israël? Omdat de mooiste mens ooit geleefd een Jood was. En hij heeft een plan met dat volk. Want je zal maar als Jood geboren worden. Dan ben je door de hele wereld veroordeeld. Al voordat je geboren wordt. De hele wereld is tegen. Omdat God een geweldig plan heeft met dat volk. Waarom, nog even, dat weet ik nog even uit. Waarom gaat de economie in Duitsland nou zo goed? Omdat de Duitse overheid achter Israël staat. En misschien uit schuldgevoelens, dat kan. Maar het wordt gezegend. En ik vind ook als gemeente, het is een uitdaging aan de gemeente. En we hoeven niet met keppeltjes op te gaan lopen. En we hoeven niet met de gebedskleden om te gaan lopen. We zijn heiden, bekeerde heidenen. Kinderen van God, geënt op de edele olijf. We hoeven geen Jood te worden. Maar we moeten wel achter het volk staan. En we moeten eigenlijk, ja, er is iets, 400 na Christus is er iets fout gegaan. Keizer Constantijn werd christen. Ja, die heeft de boel een beetje door elkaar heen gerusseld. Die had een hekel aan de Joden. Dus die zei, weet je wat, we stoppen met de Sabbat, want dat is Joods, dat doen we niet meer. Weet je wat we doen? Op zondag, want dat is de dag van de aanbidding van de zon, dan gaan wij onze godsdienst houden. En toen werden de christenen, nou dat ging heel langzaam, heel sluw, heel gemeen. En nu ga ik geen pleidooi houden voor Sabbat of zondag, maar het is wel uit elkaar getrokken. En het heeft oneenheid gebracht tussen Joden. Want we hebben het nu al over Joden en christenen, terwijl we eigenlijk één groep zouden moeten zijn. Dat was Gods bedoeling, helemaal één geënt op die edelolijf, de dingen samen. En we hadden zoveel rijker zullen zijn als we Satan die kans niet hadden gegeven. Ja, die Constantijn heeft meer van die rare dingen gedaan, de kinderdoop en nou, nog veel meer van die dingen. Maar ook Israël. Dus mensen, laten we voorzichtig zijn en doen wat het woord van God zegt. Laten we alstublieft bidden voor Israël. Het is zo belangrijk dat u dat doet. En die tongentaal, die heb je daarbij nodig. Ik wil nog even één, het schiet me ook te binnen. Ik vertelde ook vaak met de 10 dagen bidden en vasten. Ik was in India aan het lesgeven. Moest ik studentenles gaan geven. Dat was dan niet in Kashmir, maar dat was in West-Bengalen. Tegen de grens met Bangladesh. En dan ging ik, de weekenden ging ik de dorpen in met de auto. En dan ging ik daar het evangelie brengen in de kerk. Dan moest ik spreken in die kerk. En als je daar in een kerk kwam, Dan had je je preek, maar na die preek moest je altijd bidden met de mensen. En hier zijn veel mensen ziek, maar daar natuurlijk nog veel meer. Ze hebben niet de ziekenhuizen en de medicijnen die wij allemaal hebben. Dus dat is grote problemen. En er was één kerk, daar moest ik 2 keer spreken. Dus op een avond ben ik daar bezig en op een gegeven moment sta ik voor in de kerk, had gepreekt. Mensen kwamen allemaal naar voren voor gebed, allemaal zieke mensen. En mijn vertaler die is bezig met iemand anders. En ik sta even alleen. En er komen 2 jongens naar me toe. Ja, en degene die een beetje met Kashmir ook of met India. Ja, het is allemaal niet zo netjes, zo schoon. En ik ben eigenlijk wel een klein beetje netjes van huis uit. Ik heb altijd een hekel als mannen. Van vrouwen weet ik het niet. Maar mannen als ze van het toilet afgaan zonder hun handen te wassen. Dan daalt die man al een heel stuk in mijn waardering. Nou ja, zo'n type mensen. Maar er staan 2 kerels en ik moet hier ergens voelen. En het ziet er allemaal niet zo schoon uit. Maar ik begreep er allemaal niet. Ik moest daar voelen. Nou, ik heb gevoeld, maar ik voel eigenlijk niks. Want ik heb gevoeld. Oké. Maar ik begreep wel, ik moest voor ze bidden. Dus ik leg deze 2 jongens de handen op. En ik ben voor ze aan het bidden. Ik denk, ja maar hoe? Ja, nou ja, ik kan natuurlijk ook in het Nederlands bidden. Maakt allemaal niet uit. Maar ik wist niet wat ik bidden moest. En die is het tegen mij in tongen. Ik ga voor deze 2 kerels in tongen bidden. En ze knallen tegen de grond. Ze liggen daar zo'n 20 minuten op die grond.
En ja, nou goed, mijn tolk is er weer en ik ga met andere mensen verder. En nou ja, we zijn, nou, heerlijk, geweldig. Fijne avond, veel wonderen, geweldige dingen. De volgende avond sta ik in diezelfde kerk, waar ik dan in die kerk voor de tweede keer moest spreken. En voordat de dienst begint, komen die twee jongens weer naar me toe. En ik moet weer voelen. En mijn vertaler die staat naast me. Ik zei, joh, en ik was een beetje geïrriteerd. Had ik natuurlijk helemaal niet mogen zijn, maar ik was het wel. Ik zei, joh, gisteren moest ik voelen, nu moet ik weer voelen en ik heb daar een beetje problemen mee. Hij zei, nou, ik zal eens even met ze praten. Dus hij praat eventjes met ze. Wat was nou de bedoeling? De eerste avond moest ik voelen dat ze een tumor hadden, een gezwel. En de tweede avond moest ik voelen dat hij weg was. En ze waren naar de dokter geweest en de dokter had ook genezing verklaard. Wat dat ook in West-Bengalen mag betekenen. Ik had in tongen gebeden, want je weet het niet. Laten we nou eerlijk zijn. Ik zeg het ook tegen de kinderen op een kinderkamp. Als je nou voor opa of oma moet bidden, maar je weet nauwelijks, wat is er nou met opa, wat is er nou met oma? Hoe moet je nou bidden? Even heerlijk, lekker in tongen bidden. En met kinderen is het zo heerlijk om te doen. En ik zeg dit alleen als voorbeeld, omdat ik uit wil dagen vol te zijn van de Heilige Geest. En één van de gaven die u krijgt, is dan de tongentaal. Die anderen zitten er ook in. Ook wijsheid, ook kennis, ook geloof, ook profetie, onderscheiding van geesten. Geweldig belangrijk in de tijd waarin we leven. Maar ik geef dit alleen als voorbeeld. Ik wil u uitdagen vol te zijn van de Heilige Geest. Want ik vind dat we de Heilige Geest oneren. Door niet datgene wat hij zo graag wil doen in ons leven te gaan gebruiken op een geweldige manier. Onze diensten gaan er heel anders uitzien. Onze bidstonden die gaan er heel anders uitzien. Een bidstond, het is ook veel makkelijker om te bidden met elkaar. Dan zit je in een bidstond en er is niks mis mee om een kringetje te gaan zitten en allemaal iedereen bidt wat. En omdat iedereen erbij zit die bevestigt, is niks mis mee. Maar goed, maar het is ook hartstikke goed om te bidden en te breken en in tongen te bidden en door te breken. En wat de Bijbel zegt, als je je handen gaat klappen, dan ga je het verdrievoudigen, ga je de kracht aan geven. Gewoon strijdend, biddend bezig te zijn. En wie daar blij om wordt, God wordt daar blij om. En als je weet dat God er blij om wordt, word je zelf ook weer blij. Dat gaat werken, die geest gaat werken. Dat hebben we gezien vanochtend weer in de muziek. Als je dan doorbreekt, dan gebeurt er wat. Ik wil u uitdagen in het koninkrijk van God bezig te zijn. En daarom wil ik u meenemen naar Marcus. Marcus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste gebod? Wat is het eerste van alle geboden? Sorry. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, juist, meester. U hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat Hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Tot zover. En u bent niet ver van het koninkrijk van God. Wat ik al zei, het gaat niet om onze redding. Maar toen ik onlangs deze tekst las, toen dacht ik, ja, hier zie ik de kerk van 2014. U bent niet ver van het koninkrijk van God. En nu bedoel ik niet wat onze redding betreft, maar het leven in het koninkrijk van God. Ik wens u toe en ik bid ervoor als gemeente in Boskoop. Ik ben vorig jaar 3 keer hier geweest, ik ben nu 2 keer hier geweest. Misschien mag ik volgend jaar nog eens een keertje terugkomen. Maar dit is wat ik u toewens. dat u een man en een vrouw bent wandelend in het koninkrijk van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest die eer geven die hem toekomt. Dat je ook als jonge mensen uit je dak gaat, man. Dat je helemaal enthousiast bent en dat je niet meer om je heen zit te kijken. Dat die passie voor Jezus, die liefde voor Jezus zo gaat branden in ons hart. Want ik denk dat God ook tegen ons wil zeggen, je bent niet ver van het Koninkrijk van God. En dat bedoel ik het leven in het Koninkrijk. Je bent gekocht en betaald met zijn bloed, dat weet je. Je hebt eeuwig leven. Maar dan die wandel in dat Koninkrijk van God. En weet je, niet ver van, dat is helemaal niet. God is vaak zo zwart-wit, hè? Wie niet voor mij is, is tegen me. En dat geklungel, en u moet mij vergeven, want ik bedoel het niet persoonlijk, want er zijn uitzonderingen. Maar als gemeente van de Heer Jezus Christus klungelen we maar wat raak vaak. En we rommelen maar wat. En we zijn zo vreselijk hoogmoedig geworden. We denken allemaal dat wij het wel weten. Zoals wij het doen, denken of zeggen, zo zal het wel zijn. En we vergaderen en we doen en we organiseren en weet ik veel wat we allemaal doen. En het eindigt met niks. Wat God van ons vraagt, van u en van mij persoonlijk, is om een leven met hem te hebben in de stilheid, te wandelen in het koninkrijk van God, naar hem te gaan luisteren, van hem te verwachten dat hij het antwoord gaat geven op alle noden, verlangens, pijn, verdriet, weet ik veel wat er allemaal in de gemeente is. En als we dan vol zijn van de Heilige Geest, dan kunnen er fouten gemaakt worden, dan kunnen leiders fouten maken, dan kunnen leden fouten maken, want er worden fouten gemaakt, want we zijn beperkt. Maar omdat we vol zijn, stoort het ons niet. Het brengt ons niet terug bij af. We gaan er niet aan ten onder. We zullen leven in dat koninkrijk van God. We worden enthousiast. We zijn blij dat we elkaar mogen ontmoeten. Ook al denkt soms iemand anders dan jij denkt. Maar we hebben vaak van die grote oordelen over die ander. Dan denk ik ook wel eens als er gepreekt wordt, denk ik, nou, dat moest hij eens horen. Ik ben aan het luisteren, ja, die is voor mij. Die is niet voor een ander, die is niet voor een gemeente, nee, die is voor mij. Ik praat tegen u individueel, omdat God door mijn mond tot u wil spreken. En dat we gaan wandelen, dat we echt de kracht van de Heilige Geest, dat we dat willen. En dat die schaamte van ons wegvalt. En wat ik straks denk ik ook al zei toen ik uitgenodigd werd om over Israël te vertellen. Toen hingen ze allemaal achterover in die stoel. Zo moest ik preken over Israël en ze hingen er allemaal zo bij. Op het bandje kunnen ze het niet zien of op de internet. Maar ze lagen achter in een stoel en dat had zo'n weerstand bij mij. Ik had het er zo moeilijk mee. Ik werd nog een keer gevraagd, maar ik heb het afgedaan. Want ik wil graag preken waar mensen zitten. En dat weet ik hier. Hier zitten mensen die willen. En dat is heerlijk om te leven. Om zo God te eren. Om hem die eer te geven die hem toekomt. Want laten we toch echt worden, lieve mensen. En dat zeg ik tegen de leiders. En dat zeg ik tegen iedereen in deze kerk. Laten we echt worden. Laten we puur worden. Laten we God het werk laten doen. Dat is heerlijk daarom hoop ik ook als je bidstonden hebt dat die gitarist erbij is. Of wat denk je van die fluit? Wat is dat eigenlijk voor fluit? Toen ik dat stelde, wat is dat voor fluit? Wat een mooi geluid zit er. Ik denk, wat is dat nou toch voor ding? Maar er zit prachtig geluid in, zeg. Ja, datgene die naar de internet luisteren, die hebben dat niet gehoord. Maar prachtige fluit, prachtige muziek. Het bracht mij bij God. En dat is wat God, we moeten aan het hart, aan die boezem van God de Vader zijn en dan liefhebben, God liefhebben bovenal. Nou, die eerste tekst, Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, en dat is vers 29, hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Dat is Shema. De kinderen, de Joodse kinderen kennen het allemaal. Dat zeggen ze 's morgens op. En dat zeggen ze als ze in de bed gaan, zeggen ze dat ook op. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Luister. staat daar. Luister Israël. De Heer onze God, de Heer is één. Maar ja, dat zegt deze vertaling, luister. Maar weet u wat er eigenlijk staat? Er staat eigenlijk niet luister, daar hebben de vertalers ervan gemaakt. En daarom hadden we veel meer dichter bij de Joden moeten blijven, zoals ik het in het begin zei. Eén, geënt op die Elolij, want dan hadden we het ook begrepen. Want die Hebreeuwse taal die is zo rijk, daar staat gehoorzaam Israël. Het is niet luisteren of horen, het is gehoorzamen. De bedoeling is om te gehoorzamen, de Heere, onze God, om alles, maar dan ook werkelijk alles met hem te doen. En de Heere, onze God, is één. Daar staat, de Heere, onze God, is één. Maar het kan ook vertaald worden met de Heere God alleen. Hij moet nummer één van ons leven zijn. De allereerste plaats in ons leven hebben. Luister. Israël, gehoorzaam Israël. En wat wij geënt zijn op ze, geldt dat ook voor ons. De Heer onze God, de Heer alleen. Dat is wat Gods bedoeling is. Hem die allereerste plaats geeft. En om dat te kunnen, want we kunnen het niet, lieve mensen. Alles wat we moeten doen, als we willen wandelen in het Koninkrijk van God, dat kunnen we niet zonder de Heilige Geest. Dat willen we wel. We willen het met ons verstand en met onze, wat we geleerd hebben en wat we kunnen. Onze organisatietalenten en weet ik veel wat. Maar daar redden we het niet mee. Dat gaat iedere keer weer fout. En dan denk je, nou, we hebben het aardig op de rit en dan gaat het weer fout. En dan gaat het weer fout en dan gaat het weer fout. Het is een herhaling. Het enige wat overeind blijft, is gehoorzaam. De Heer onze God, de Heere alleen. Ik las een verhaaltje van... De kinderen, die kennen dat. Ook van, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus dat hele stuk, die hele schema zeggen ze dan. Was in de oorlog zijn ontzettend veel Joodse kindertjes opgevangen, ook in Frankrijk. En die kwamen dan terecht in een klooster. En toen was de oorlog voorbij. En toen was er iemand en die wilde die kindertjes weer gaan opzoeken. Dus een van die mensen die de Joodse kinderen weer moest op gaan zoeken, die komt in een klooster in Zuid-Frankrijk. En die gaat naar de monnik, de hoofdmonnik, of hoe zo'n man ook heet. En die zegt, heb jij ook Joodse kinderen in je... Nee, zegt hij, het zijn allemaal christenen. Hij denkt, dat kan toch niet? Maar hoe kom ik daarachter? En dit schema, luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is één, dat zingen ze. 'S morgens en 's avonds. En deze man die op zoek was naar de Joodse kindertjes, die begon te zingen. En toen hij begon te zingen, gingen ineens kinderstemmetjes meedoen. Kinderen die het al lang vergeten waren, maar toen ze klein waren, thuis wel het schema hadden geleerd. Dat wordt er zo ingepompt. En dat is eigenlijk ook wat met ons moet gebeuren. Het moet zo'n onderdeel van ons leven worden. Dat hij echt, hij alleen, hem liefhebben, bovenal met alles wat in ons is. Met al onze kracht, met al ons, nou alles. De Hebreeuwse vertaling zegt met al ons erg. Dat is niet te vertalen, dat valt niet te vertalen. Dan kun je kracht en dan kun je macht en dan kun je glorie, weet, alle woorden kun je ervoor invullen. Met al mijn erg, hem liefhebben, bovenal. En mijn naaste als mezelf. Nou, als we dat er iedere dag in gaan pompen, dan gaat onze levenswandel heel anders worden. Dan gaat onze gemeente zijn ook een heel andere gemeente zijn worden. En willen we dat? Willen we dat? Dat is pas leven. En dan word je enthousiast, dan word je blij. Dan worden de bidstonden net zo groot als nu de ochtenddienst. Nee, die wordt nog groter, want dan wordt die natuurlijk heel druk. Want ik hoorde straks over een ander gebouw. Maar in ieder geval, jongens, hou er rekening mee. Als je gaat doen wat de Heer deze ochtend tegen u zegt. En u gaat eerst hem zoeken. En je gaat doen wat hij zegt. Dan is deze zaal binnen de kortste keren te klein. Als je gaat doen, je naaste liefhebben als jezelf. De ander uitnemender achter dan jezelf. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt. Maar het kan alleen maar, lieve mensen, want we willen het wel. U wilt het wel. Maar je kunt het niet. Je kunt het niet. Tenzij je de Heilige Geest de kans geeft om dat waar te maken in uw leven. Ik wil u uitdagen. Ik wil ook de oudste uitdagen. om daar echt mee bezig te zijn. En dan is het heerlijk. Dan is het een van de fijnste dingen, vind ik, ook als gemeente, om gewoon stil te zijn. Gewoon stil. Laat God maar spreken. Het is heerlijk om met muziek, want ik in een bidstond moet ook met muziek. In die aanbidding naar hem toe. En dan bidden en vechten en heerlijk bezig zijn zoals hij het leidt, zoals de geest het leidt. Maar ook stil zijn, gewoon lekker stil. En dat vind ik, ik word dan wat ouder. Ja, ja, en als je ouder wordt, dan ben je wat vlugger moe. En ja, maar dan vind ik het zo heerlijk om lekker stil te zitten in een makkelijke stoel. En dan zo lekker bij vader te zijn. En naar hem te luisteren. En dan denk ik aan dingen, maar dan ga ik, als ik met een probleempje zit of wat dan ook, maar dan luisteren naar hem, gewoon stil zijn. En dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk, maar het is zo fijn als je je daarin gaat trainen, ook als gemeente. Want dan gaat God spreken. En als God spreekt, dan moet je het noteren. Je moet altijd de dingen noteren, altijd opschrijven. En niet gelijk op één gedachte die je dan binnenkrijgt afgaan, want het kan ook van jezelf zijn, want je bent nog steeds een stuk vlees met een ziel. Het is niet altijd geest wat er gebeurt in ons leven. En dat moet je proberen uit te filteren. Maar iedere keer als je dan dingen hebt en God gaat spreken. Dat geldt voor de gemeente, dat geldt voor je persoonlijk leven. Dat geldt voor bepaalde situaties waarin je zit. Hoe je met dingen moet omgaan. Laat de Heer het je vertellen. En hij is bij macht om dat te doen. En daar hebben we die Heilige Geest zo geweldig hard bij nodig. Weet je, die geest, dat is de geest van de waarheid. Daardoor kom je tot bekering. En daar ga ik ook mee afsluiten. Want ik had nog veel meer dingen op mijn hart om te vertellen. Maar het klokje tikt, zie je veel sneller nog dan in Ermelo. Handelingen. Handelingen. Al die dingen die we moeten doen. Mensen, we kunnen het niet. En we weten het niet. Maar de Heilige Geest, die weet het wel. En die wil zo graag helpen. Zei ik nou handelingen? Nee, Johannes moet ik heen. Wat zei ik nou toch? Zei ik handelingen? Ja, in Engels. Johannes, als u mij lief heeft, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Vers 15. Johannes 14, vers 15. Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Weet je, als je tot geloof komt, dan werkt die Heilige Geest al. Die is bij u. Anders kan u nooit, u kunt nooit tot geloof komen als de Heilige Geest het niet doet. Het is de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. En kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En die hebben we zo geweldig hard nodig. Weet je wat hij nog meer doet? Vers 26. Maar de trooster, zegt Jezus, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Alles wat ik u gezegd heb. Dus al die dingen die we nodig hebben, die gaat hij spreken. Maar dan moeten we er wel voor openstaan. Dan moeten onze oren wel open zijn om te horen. En dan moeten we vol zijn van de geest. Want alleen hij kan het maar vertellen. We kunnen alleen maar met hem communiceren door zijn geest. Niet door kennis. Hoe belangrijk kennis ook is. Welke kennis ook. Organisatie, communicatie. Helemaal geweldig. Maar God spreekt door zijn geest. Tot jouw geest. En die zal hij alles onderwijzen. Het is ook zo belangrijk, dat wil ik er echt bij zeggen. Lieve mensen, dat u luistert naar wat het woord zegt. Het gaat niet om wat Jan van de Vis zegt. Ik ben altijd een beetje bang voor mensen die zo vlug de neiging hebben om te zeggen. Ja, maar heb ik ook wel eens met Herman Boon. Ja, maar Herman Boon zei. En zei sorry, wat zei Herman Boon? Even kijken, even rechtzetten. Wat zegt de Bijbel? Het gaat er niet om wat Herman Boon zegt. Ik heb me zo vergist. Vroeger toen ik in de reformatorische kerk opgroeide. Hoe vaak ik de naam van Augustinus niet hoorde. En hoe vaak ik de naam van Calvijn niet hoorde. En als ik dan denk aan grote godsmannen, ik blijf er vanaf. Maar hoe fout deze mensen ook geweest zijn. Want een mens kan nooit volmaakt en perfect zijn. Augustinus, een van de grondleggers van de vervangingstheologie, van Joden de deur uit. Calvijn, we zitten nog in 2014 met de problemen van Calvijn, met zijn leer over de predestinatie. Hij heeft misschien hele goede dingen gedaan, maar als ik in de gereformeerde gemeente, waar ik een aantal jaren geleden in vakantieadres in Italië regelmatig mocht spreken voor deze mensen, dat deze jongens op de zaterdagavond, voordat ze zondagsmorgens in de kerk zaten, met een boordje omhoog, de hele boel kapot hadden geslagen, omdat ze veel te veel gedronken hadden. En als je met ze praat en zeiden ze, ja, maar joh, ik weet niet of ik gered ben, dan maak ik er hier maar een feestje van. Als ik het toch niet weet, dan ga ik er nu maar een geweldig feest van maken. Dat was de vrucht van Calvijn. En Luther, ook zo'n man, een geweldige man van God, ik blijf er maar vanaf. Maar wat hij betekent heeft voor de Joden, uiteindelijk zelfs nog Hitler met hem meegekregen. En de Holocaust. En dan denk ik, mensen, volg nooit mensen. Volg Jezus. Volg het woord van God. Doe wat God zegt. En nooit mensen. Want er komen nu ook hele verkeerde leringen in Nederland. Volg ze niet. Hou je aan het woord van God. Maar het is door zijn woord en door zijn geest. En wat ik zo mooi vind, als je ook die gave van onderscheiding hebt, want die heb je ook zo keihard nodig, dat vind ik zo mooi. Als iemand me dan wat vertelt, dan krijg ik ineens een vieze smaak in mijn mond. Dan denk ik, weet ik niet, maar dat klopt niet volgens mij. Ik kreeg een e-mail van iemand die ik zo hoog had staan. En die stuurde mij een e-mail en die vertelde iets, ik ga geen namen noemen. En ik denk, joh. En dat had ik van iemand doorgekregen gestuurd. Iemand die stuurde mij die mail door. En ik kreeg daar zo'n, ik denk, een hele respectabele man die dat gedaan. Toen op een gegeven moment had ik contact met degene die me dat ding had doorgestuurd. En toen zei ik, joh, je moet me toch eens vertellen, joh. Dat wat hij daar en daar schreef, daar voel ik me helemaal niet lekker bij. En degene die het naar me toestuurde, zei ook, ik heb ook zo'n spijt dat ik het door heb gestuurd. Ik had het eerste gedeelte gelezen en dat klopte wel, maar het tweede gedeelte, dat klopte niet. Weet je, dat hebben we zo hard nodig. Mensen, zorg ervoor samen met de leiding in de gemeente dat je allemaal vol bent van de Heilige Geest. Maar dan gaat het leven, dan gaat het echt leven, weet je. Dan gaat het echt leven. En dan is Christen zijn ook hartstikke leuk. Want ik vind, de kerkjes spelen vind ik zo saai, ik weet niet wat. Dat vond ik vroeger al vreselijk als ik twee keer over twee uur in de kerk moest zitten. In mijn geval, en dat was kerst, was op maandag en dinsdag. Dan moest ik zondags twee keer twee uur in de kerk zitten. Dan moest ik maandags twee keer twee uur in de kerk zitten. Dan moest ik op dinsdagochtend twee uur in de kerk zitten. Man, wat saai. Wat saai. Het evangelisch is het ook niet veel beter. Ja, we hebben hier een geweldige zang. Dus die drie kwartier, oké, dat is best te doen. Nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Pas als je vol bent van de Heilige Geest. Als je vol bent van Jezus. En Hij echt nummer één is. De Heere God alleen is één. Want hij is één. En de Heilige Geest was ook al bekend in het Oude Testament. Want David zegt ook op een gegeven moment, neem de Heilige Geest niet van mij weg. Maar zoals we de Heilige Geest kennen, het is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toch zijn ze één. Voor kinderen is dat vaak een heel groot probleem. Dus dan denk je, nou, hoe zit dat dan in elkaar? Nou, ik persoonlijk, heel makkelijk. Ik vind het mooiste voorbeeld nog steeds de zon. De zon die als een stuk materie daar in de hemel hangt ergens. Zo'n grote vuurbal. Je kan hem helaas niet aanraken of in je armen nemen. Maar het is wel een bal. Je verbrandt je alleen, dus dat gaat niet. Maar het is een stuk materie. Maar hij is ook warmte. En hij is ook licht. Maar het is dezelfde zon. En dat is ook met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn wel één. Nou, dat is geweldig. Maar het mooie ervan is wat ik in dat schema vind. Schema, luister Israël, luister. Hier kinderen van God in Boskoop. De Heer onze God. De Heer alleen. Gehoorzaam Boskoop. De Heer onze God. De Heere alleen. En dan heb je die Heilige Geest zo keihard nodig. Dan kun je niet zonder die Heilige Geest bij alles wat je nodig hebt. Mensen, ik wil daarmee afsluiten. Ga zo het leven in. Ga zo ook de week in. Niet alleen de komende week, maar de komende weken. Want we gaan, ik heb het vorig duidelijk gezegd. Want ik denk dat die moeilijkheden die er zijn. Want laten we nou toch eerlijk zijn, de hele wereld is in de war. Op natuurgebied. Ebola. Maar die ISIS ook, het is niet te geloven. Israël, ze hebben zo ons gebed nodig. Verdiep je in Israël. Echt waar, je wordt erdoor gezegend. Zoals Duitsland economisch gezegend wordt, zo gaan wij ook gezegend worden. Misschien hoeven we niet economisch gezegend te worden, maar moeten we op hele andere dingen gezegend gaan worden. Maar ik ben daarvan overtuigd dat als we gaan doen wat de Bijbel zegt. Neem bijvoorbeeld Psalm 122. Een opdracht van de Heer. Psalm 122. Vers 6. Bid om vrede voor Jeruzalem. Het is gewoon puur een opdracht die er staat. Maar dan weer dat zinnetje eronder. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Als je Israël, als je Jeruzalem lief hebt, dan gaat het je goed. En ik weet niet, wie van u is wel eens in Israël geweest, in Jeruzalem? Misschien heeft u dezelfde ervaring als ik. Weet je, de Heer Jezus die spreekt erover dat hij zijn tempel, want dan kijkt hij naar die tempel, die grote stenen, hè, dat is een geweldig gebouw geweest. En dan zegt hij, die wordt in één dag afgebroken en in drie dagen weer opgebouwd. En dan gaan ze hem uitlachen. Hoe kan dat nou? Er is 48 jaar over gebouwd. Maar hij spreekt dan over zijn lichaam. Hij is de echte tempel waar het om gaat. Het gaat niet om die stenen. Misschien wordt die derde tempel wel herbouwd, maar het gaat om Jezus. Hij is de echte tempel. En wat ik zo prachtig vind, als ik in Jeruzalem ben, en ik ben er zo graag, maar als ik in Jeruzalem ben, dan proef ik zijn aanwezigheid. Hij is daar. Het is de stad van de grote koning. En hij komt daar terug. En er wordt, als je Zacharia 14 gaat lezen, dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Maar dat betekent dat Israël puin, maar hier ook puin. Overal puin. En om tot dat doel te komen, dat moet toch gebeuren voordat hij terugkomt. Maar om dan bezig te zijn met de dingen waar God u bezig mee wil laten zijn. Ik wil het op uw hart. O Vader, ik bid zo woorden, ik kan nog een half uur praten. Maar ik wil vragen dat u tot ons hart spreekt. Dat u tot de leiders spreekt. En dat u tot de gemeenteleden spreekt. En dat we elkaar hoger achten dan onszelf. Dat we de schema echt gaan uitvoeren. Op gaan zeggen. Heer, dat u werkelijk nummer 1 bent in ons leven. Dat niets en niets ons van u kan afhouden. Ook wat we vorige week gezegd hebben, Heer. Dat wij die gesloten hof voor u mogen zijn. Als u ons oproept om ons gezicht te laten zien, om onze stem te laten horen. Vader, als we u uitdagen om ons mee te nemen naar uw kamers, neem mij mee. Vader, ik wil u bidden dat we zo gaan leven uit liefde en passie voor de bruidegom. Vader, ik bid dat we gaan doen wat de Bijbel zegt. Dat we daarmee bezig zijn, dat dat onze eerste prioriteit is. Heer, ik wil u zo bidden voor ons allemaal, dat u ons, niet omdat het woorden zijn die zo weer wegsmelten, straks dan zijn er weer dingen die we tegenkomen en het kan zo wegvloeien. Vader, ik wil u vragen in de naam van Jezus dat de woorden van u gesproken deze ochtend doorgaan in onze harten. Door de Heilige Geest. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel. Op dit moment. Schrijf het in onze harten, Vader. Schrijf het in onze harten. Dat we niks liever willen dan vol te zijn van uw geest. Om u te eren, Heilige Geest. Om u die plaats te geven waar u recht op hebt. Om vol van u te functioneren. En het koninkrijk van God zichtbaar te laten maken. Ik bid, Vader, voor een ieder die hier zit. Dat we wandelen in het koninkrijk van God. Dat we niet ver zijn van dat koninkrijk van God. Maar dat we erin wandelen. Dat we de moed hebben om een stap te nemen. Om te doen wat u van ons vraagt. Vader, in de naam van Jezus. Bid ik dat door uw Heilige Geest u dat waar maakt in ons hart. Heer, en dat we ons uitstrekken om veel meer van u te gaan leren. En veel meer van u te gaan verwachten. Om Heer, die dingen die u ons wil vertellen te gaan horen. Ik wil zo bidden dat hier ook in deze gemeente dadelijk mensen ontmoetingen hebben met u. En dat delen, waardoor we bemoedigd worden uitgedaagd worden. Ook datgene willen wat de ander heeft meegemaakt. Hier, dat we elkaar meetrekken. We leven in zo'n gevaarlijke tijd. Ik wil u zo vragen, Vader, behoed ons voor de boze. Behoed ons voor het gevaar. Heer, we dreigen weg te zakken. Heer, we dreigen geestelijk weg te zakken, maar ik bid om een opwekking voor deze gemeente. Vader, ik bid dat dit een gebiddende gemeente gaat worden. Ik bid dat na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dat u een wonder gaat doen in deze gemeente. Vader, deze kostbare mensen, die u zoveel potentieel gegeven hebt, die u zoveel gaven gegeven hebt. Ik wil u bidden, Vader, dat we met elkaar de moed krijgen en het verlangen om ons oog gericht te houden op Jezus, de voleinder van ons geloof, en al die andere dingen in orde te maken, te vergeven. Vader, om alles te vergeven, om het te laten rusten. Heer, om er niet mee te blijven lopen, maar door te gaan achter u aan, de weg te bewandelen die u voor ons hebt. En zo dank ik u, Vader, dat u een prachtig werk in ons leven gaat doen. Dank u wel, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.